Treft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, gevende verlichte ogen des verstands, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen op Psalm 31 en daarvan het eerste en het tweede vers. Op u betrouw ik, Heer der Heer, op u gelijk betaamd. En laat me nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. En het tweede vers. Och, neig tot mij uw gunstig oren, schiet haast ertoe dat mij uw naam een rotssteen zij. Psalm 31, vers 1 en 2. We openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Johannes. En lezen we uit het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Johannes 15, vers 1 tot en met 17. Vervolgens doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen Een antwoord op beide zingen we uit Psalm 34, het vijfde vers. Vreest, vreest hem te alle tijd, geheilige dagen ondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Psalm 34, het vijfde vers, na de geloofsbelijdenis en na de lezing uit het woord van de Heere, uit Johannes 15, vers 1 tot met 17.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord, en men vergadert ze, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en ik heb u gesteld, dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van den Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. En een ieder spreke met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanavond het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte Johannes 15 en daarvan het vierde vers. Johannes 15 vers 4. Blijft in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vruchten kan dragen van zichzelf, en zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En dan lees ik uit Hebreeën 11. Nog het zesde vers, Hebreeën 11 vers 6, maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is, degene die hem zoeken. Het is op grond van deze teksten en vele andere teksten, het onderwijs wat u terug kunt vinden in de Heidelbergse catechismus in de zevende zondag. Zondag 7, die bestaat uit de vragen en antwoorden 20, 21 en 22 en ook 23. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons door de artikelen van ons algemeen een ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Ten tweede, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ten derde, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Ten vierde, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten vijfde, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Ten zesde, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders. Ten zevende, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ten achtste, ik geloof in de Heilige Geest. Ten negende, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Tiende, vergeving der zonde. Het elfde artikel, wederopstanding des vleeses. Het twaalfde artikel, en een eeuwig leven. Laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vragen om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden, gemeente. Drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die zetelt in de eeuwigheid, op uw troon, waar de regenboog van het verbond wordt de toon gespreid, dat genadeverbond, waarin u juist de zielen van zondaar op het oog hebt. Dat u het heilige evangelie laat uitgaan, om zondaren te roepen, om zondaren wederom geboren te doen laten worden en zondaren te bekeren en geloof te schenken. Dat machtige werk, Heere, wat u, drieënige God, doet, ja, u heilige God, God de Vader in uw schepping en God de Zoon in uw verlossing en u God de Heilige Geest in de vernieuwing van zondaars hart. Alle drie onderscheiden. Maar nooit en ten nimmer gescheiden. Een heerlijkheid die een mens niet eens kan omschrijven. En toch, Toch wilt u met zulke mensen van doen willen hebben, heren. En wilt u nog uitgaan met dat heerlijke evangelie, zoals we het ook vanmorgen gehoord hebben. Dat heerlijke evangelie van uw belofte, dat u aan zondaars harten legt. En dat daar, Heer, ook oog voor wil geven. Zo mocht dat in het leven van Jozef gebeuren, maar zo velen die niet eens met name genoemd worden in Hebreeën 11. Velen die zijn voorgegaan. En uw volk en kinderen die weten iets. Ja, niet van Jozef, maar van de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Omdat ze die grond trekken, die Hebreeën 11 ons hebben voorgehouden, zij ook in hun leven hebben leren kennen. En wat ligt het zo onderscheiden, heren, waarbij de een de tentpinnen van het aardse leven zo vast in de grond zitten, daar heeft u bij anderen er al uitgehaald. En ze zijn een vreemdeling op aarde geworden. Leer ons, heren, uw woord te verstaan. En leer ons juist, heren, dat woord wat als een licht op ons levenspad is, te verstaan en te begrijpen. Als we uw woord openen, zoals we het net ook gedaan hebben, heren, dan kan het nog steeds een dode letter blijven. En dan kunnen we nog onder de indruk raken. Maar we hebben verlichte ogen des verstands nodig. Dat we die letters gaan leren verstaan. Dat we de woorden leren te eten. Te smaken dat het zoet is. Want dat is uw woord, heren. Eten en drinken voor onderweg. En dat is wat u nog wil uitdelen. En wilt u dat ook vanavond doen? Aan zondaren, aan bedelaars, die niets anders meer hebben dan met een uitgestoken hand te bidden en te vragen, Heere, schenkt u dat goed, wat nimmer meer vergaat. En wilt u daarom een zegen geven, Heere, in spreken en in luisteren. Die onmisbare zegen waaraan alles is gelegen, een zegen die alleen van u kan komen. En geeft u dat in het midden van de gemeente, hier in uw huis, bij allen die met ons verbonden zijn. Zo bidden we, heren, voor de wereld in nood. Een wereld die op drift is geslagen. Een wereld die niet wil weten van u en uw woord. Dat hebben we in de afgelopen dagen ook weer gezien hoe het in Israël gaat. Juist onder uw volk, waar zoveel verdriet is. En gisteren ook weer 3 gijzelaars zijn vrijgelaten. En we iets hebben gezien van de verschrikkingen wat ons is ook medegedeeld. Heren, wat is het mens toch diep gevallen. Dat we niet eens het leven van een ander gunnen. Maar dat de haat tegen uw volk zo groot is. Dat men erop uit is om het te verdelgen. En niet alleen in Israël, maar wereldwijd. Dan schamen we ons, heren. Schamen we ons dat we niet in staat zijn om daar tegenin te gaan. En de haat tegen uw volk de deur te wijzen. Met het opkomend antisemitisme wat zelfs in de Tweede Kamer is doorgedrongen. Zoals we de afgelopen week ook hebben gehoord en gezien hoe daar een vrouw daar zaken benoemt die strijden tegen alle rechten in. Een ongenuanceerd woordengebruik die uw volk veroordelen, terwijl er niet eens een veroordeling ligt. En het volk loopt erachteraan, Heer. En daarom bidden we, Heer, onder ons volk ook bekering. En dat we voor het recht mogen staan. Ja, niet het recht van deze wereld, want dan zou uw volk al lang weer weg zijn gevaagd. Want zelfs in de Tweede Kamer wordt ertoe opgeroepen dat Israël moet verdwijnen. Maar we bidden u, heren, laat het bloed van Golgotha de vrede van Jeruzalem uitlopen in de harten van Jood, Palestijn en Arabier. Alleen dan kan er ware vrede komen. Maar bindt het ook ons op ons hart, heren. Zoals Paulus het zegt in Romeinen 11, dat wij toch uw volk Israël tot jaloersheid zouden verwekken. Er ligt een groot en een diepe opdracht, heren. En dan moeten we ons schamen met de geschiedenis die achter ons is. Dat we niet kunnen zeggen tegen een volk wat zoveel heeft meegemaakt dat ze allemaal verkeerd bezig zijn, dat het anders moet. O, dat opgeheven westerse vingertje, heren, dat is meer ten eigen oordeel dan dat we voor uw volk zouden pleiten. En daarom bidden u, heren, werkt u dat ook uit onder ons, in ons land, dat we oog zouden krijgen voor alle verschrikkingen die er hebben plaatsgevonden en ook nog plaatsvinden. We bidden u, heren, voor de situatie in Oekraïne, dat u daar ook vrede brengt. Met alles wat er nu staat te gebeuren, heren, breng ze allemaal aan de vredestafel om te onderhandelen en dat er vrede mag komen. Wij begrijpen het niet, maar wilt u de wereldleiders inzicht en wijsheid geven, zodat er ook gehandeld mag worden op een wijze die uw woord en uw goedkeuring kan wegdragen. Zo bidden we, heren, voor ons land en volk. Voor degenen die in de vergaderzalen, landelijk, provinciaal of hier plaatselijk hun stem moeten laten horen naar uw woord, wilt u dat ook zegenen. En dat ook hier in Elburg en omstreek het gehoord mag worden hoe goed het is om naar uw woord te leven. Uw geboden zijn juist goed voor mensen. We bidden u, heren, voor het ongeboren leven en de aanslagen die er in ons land worden gedaan. Wilt u diegenen die op een rechtmatige manier daartegen in het verweer komen, die kracht geven dat er naar uw woord gesproken mag worden. Ook dat moet gebeuren in de vergaderzalen, heren. We bidden u, heren, voor diegenen die werkzaam zijn in het onderwijs, het speciale onderwijs. Die werkzaam zijn in de verzorging. Op allerlei plaatsen, heren, wilt u allen gedenken. En sterk in die taken die gedaan moeten worden, dat onze jongeren daar ook goed mee af zijn, heren. Als zij dat onderwijs mogen volgen. We zijn bevoorrecht, heren, dat er op alle wijze onderwijs mag zijn, maar wilt u het zegenen. En dat zo de scholen het evangelie ook aan de harten mogen leggen van zondaarskinderen. Zo bidden we, heren, voor de verspreiding van uw woord over het rond van deze aarde. Wereldwijd, oost, west, noord, zuid. En de evangelisatieposten, heren, gedenk zo uw woord. En laat het zaaien. En dat het gezaaide tot ontkieming mag komen, tot verheerlijking van uw naam. Zo leg het voor uw heilige aangezicht, heren, neer. Niet omdat wij het verdienen. Dan moeten we ervoor buigen en erkennen. Nee, heren, we zijn het niet waard. Want het is een verbeurde zegen waar we om vragen. Maar wilt u toch geven, niet om iets uit ons, maar alleen om hem, de Heer Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 22. En daarvan de versen 2 en 8. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heer, en heb uw huis. En hebt uw huis, de zetel uwer eer bij Israël, waar uw lofklink keer op keer in gunst doen bouwen. Op u stond vast der vaderen betrouwen. En het 8e vers. Mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. Mijn tong kleeft in mijn mond door dorst gekloofd. Gij zult eerlang mij door de dood het hoofd in het stof doen bukken. Psalm 22, de versen 2 en 8. En u krijgt gelegenheid om uw liefdesgave te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Laten we na het amen van de prediking Psalm 106, het derde vers zingen. Psalm 106, vers 3, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, u heeft het vorige week gehoord. Wie is de middelaar? De middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is. En de trompet klinkt in de zesde zondag. Een trompet van lof en eer. Onze Heere Jezus Christus. Als een trompet stoot, wordt zondag zes het ingeuit. Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. En dat is nou die wijnstok. Waar we vanavond van gehoord hebben in de schriftlezing uit Johannes 15. Dat heerlijke evangelie. Dat de Heere God, de Vader van de Heer Jezus Christus, als een landman zijn wijnstok heeft gegeven. Ja, voor wie? Voor zondaar. Dat is wat de Heer ons voorhoudt in zijn woord. Het is die wijnstok die spreekt van tweeërlei ranken, tweeërlei kinderen van het genadeverbond. Zij die in Christus zijn ingelijfd en vrucht dragen, en zij die niet zijn ingelijfd en niet vrucht dragen. We gaan luisteren naar die woorden die we in Johannes 15 vers 4 vinden. En ook die tekst uit Hebreeën 11, het zesde vers en zondag 7 over het ware. Wat het ware geloof is. Zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner is van degenen die Hem zoeken. Die tot Hem komt en ingelijfd wordt. We schrijven onder onze tekstwoorden het ware geloof gewerkt door de landman. Daarbij drie gedachten. Ten eerste, letten we op het ingelijfd zijn. Vraag en antwoord 20. Ten tweede letten we op het verzorgen, het verzorgd zijn. Vraag en antwoord 21. En ten derde letten we op het belijden. Vraag en antwoord 22 en 23. Dus het ware geloof gewerkt door de landman met drie kernwoorden: ingelijfd, verzorgd en beleden. Dus ten eerste ingelijfd. Heeft u het zo misschien ervaren, net het begin van zondag 7, een directe confrontatie, na zondag 6, dat dan die vraag op je afkomt, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Alle mensen verdoemd? Ja? In Adam verdoemd. Dat verschrikkelijke woord, gemeente. Verdoemd. Totaal weg bij de Heere vandaan. Worden dan alle mensen zalig door Christus Jezus? Nee. Nee is het antwoord, gemeente. Maar waarom komt de catechismus dan met dat hele kleine woordje dan? Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Dat heeft met die vorige zondag te maken. van dat middelaarswerk van de Heer Jezus Christus, dat God ten laatste door zijn eigen Zoon vervuld heeft. Dus we zouden kunnen denken, dan worden ook alle mensen zalig. Gemeente, dit onderstreept de ernst. De ernst. De ernst van vervloekt is een ieder die niet doet wat in het Gods wet staat. Allemaal verdoemd in Adam. Of dat je vervolgens zou zeggen, ja, maar het komt allemaal goed hoor. Ja, je doet nu nog zonde, maar het komt allemaal goed. Gemeente, dat is nou ook iets wat we in deze tijd zo vaak horen. Maar die woorden, die geven eraan dat er een alverzoening zou zijn. Dat alle mensen dan zalig zouden worden. Of dat er wordt gezegd, en dat noemen we dan de algemene verzoening, dat iedereen, dat de Heer het wel voor iedereen heeft gedaan, de verzoening. Maar niet iedereen die komt er. En dat is dan eigen schuld. Ze wijzen de aanbieding af. En dat is jammer. Maar wat krijg je dan, gemeente? Ja, Christus is voor u gestorven. Neem deze Jezus aan en dan is het goed. Maar waar ligt dan de sleutel? Die ligt bij de mens, bij onszelf. Dat betekent dat de mens dus de oplossing zou hebben. En dat kan niet. Want dat hebben we net gelezen in de woorden van de Heer Jezus in Johannes 15. En als we dat ook betrekken op wat we vanmorgen gehoord hebben uit Hebreeën. En ook dat zesde vers van Hebreeën 11. Dan laat het zien, dat is zo niet. Wat moeten we ten alle tijden nou voor ogen houden? Het is een eenzijdig godswerk. Die duidelijkheid, een zondaar die moet ingeënt zijn, ingelijfd op de wijnstok Christus. Door een waar geloof en zijn weldaden aannemen. Die wijngaardenier, die landman, die ent die rank in op de wijnstok. Dan gaat die rank de sappen opdrinken uit die wijnstok. Dan komt er leven in die rank. En dan brengt dat leven vruchten voort. Christus is de ware wijnstok. En alleen verbonden tot het hart van die wijnstok Christus en leven uit hem, dan zul je geestelijke vruchten voortbrengen. Vruchten die gaan rijpen tot het eeuwige leven. Dat gebeurt door die landman. Geen mens is daarbij betrokken. Er is geen daad van de mens bij, het is een daad van God. Een mens kan zichzelf niet ergens instoppen. Nee, dat is dat tere werk, wie dat wel eens heeft gezien. In de groenvoorziening bij hoveniers of bij plantenverbouwers en die dat telen. Dat tere werk met zo'n mesje, zo'n inkeping maken en dat andere er dan tegenaan en dan voorzichtig verbinden. En dat dan uiteindelijk uit gaat lopen. Dat prachtige werk in de Alblasserwaard heb je veel fruittelers. Maar als dat inent aan het werk is, dan zie je die agrariërs met zulke grote werkhanden, dat tere werk voorzichtig ter hand nemen. Hoeveel te meer is het tere werk wat de Heere doet om een zondaar in te enten op de wijnstok Christus. Begrijpen we, gemeente, hoe belangrijk het is om eens jezelf na te gaan? Nou zegt er iemand naar dominee, nou zet u alles onder beheersing van de uitverkiezing. Want God moet het doen. Nou gemeente, dat is een waarheid. Maar het is nooit een te nemen een excuus. Wat wij soms wel heel makkelijk gebruiken. Er is namelijk geen enkel excuus om jezelf niet te bekeren. Want u beleidt toch ook met de Dordtse leerregels in hoofdstuk 2 vers 5. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte? Hoort u het? Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden. Met bevel van bekering en geloof. Daar moeten we dat nooit van elkaar losmaken. Het moet bij elkaar blijven. Enerzijds de menselijke verantwoordelijkheid en anderzijds Gods soevereiniteit. Daar mag niks tussen staan, geen enkel menselijk excuus of beletsel. Ze horen bij elkaar. En daarom wordt u het elke keer verkondigd met dat bevel van bekering en geloof. Het gaat om het geloof. Het gaat om de noodzakelijkheid van het geloof. Onze verantwoordelijkheid is onbevattelijk groot. Ja, dat is iets waar we vaak niet eens bewust van zijn. Hij is tot het zijne gekomen, Johannes 1, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in hem geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Daar hebben we die inenting, die inlijving in de wijnstok Christus. En dat je dan je ogen getrokken worden naar Christus. Christus die verhoogd is aan het kruis van Golgotha. Christus die verhoogd moest worden opdat zondaren niet zouden verderven, maar eeuwig zouden leven. Leven uit onszelf, gemeente, en leven nog steeds uit Adam. En dan leef je nog steeds uit het beginsel van de dood. En vers 4 van Johannes 15 zegt het, van jezelf kan je geen eens vruchten dragen. En een rank gemeente die geen vrucht draagt, die neemt de landman weg. Om uit die wijnstok Christus te kunnen leven, dan moet de band met Adam worden gebroken. En als die band verbroken wordt, dan moeten we afsterven. En alles wat van Adam is. En dan moet onze hoogmoed eraan. Die hoogmoed moet sterven. Mijn eigen gerechtigheid moet afsterven. Mijn zelfhandhaving, mijn hoogmoed moet eraan. Maar afsterven van Adam. Als je afgesneden wordt van Adam, dan doet het pijn. Pijn in het hart. Want door dat afsnijden, dan wordt zonde zonde. En schuld wordt schuld. En daar ligt die inenting in de wijnstok Christus. Wat wel eens twijfel en verwarring kan geven. En ik las ergens mijn oudvader dat juist de inlijving in Christus door het geloof en het aannemen van zijn weldaden dicht bij elkaar horen. Want beide zijn noodzakelijk om zalig te worden. Ziet u, u mag het niet uit elkaar trekken. Vast wel iemand die wel eens aan zijn oog is geopereerd of dat er één oog iets heeft dat je niet goed ziet. En dan als je bij de huisarts of bij de oogarts komt, dan worden de druppels ingedaan, dan wordt het afgedekt. En op het moment dat die pleister er dan afgaat, dan zie je niet in één keer scherp, dan blijft het wazig. blijft troebel en dan schrik je, want het is verwarrend. Ik had verwacht dat het in één keer goed zou zijn. Maar na verloop van tijd ga je steeds scherper zien. Ja, degene waarvan je houdt, die zie je in eerste instantie heel wazig. Maar je gaat aan de stem te horen en weet je waar je moet zijn. En je gaat diegene op een gegeven moment weer heel scherp aanzien. En dan komt er rust, want dan weet je, het is goed. Het kan zeker een poosje duren. Algemeen, zo is het nou ook met het geloof. Wanneer je wordt ingelijfd in Christus, dan kan het dan wel een tijdje wazig zijn. En dan word je ook ongedurig, want dat hebben we ook als je met zo'n oog zit. Dan wil je eigenlijk snel weer de dingen oppakken. Nou, en dat is ook met dat zicht op Christus. Dan ga je als het ware je bedelaarshanden uitstrekken of hij je dan zou willen helpen. Dat hij die handen zou willen vullen, zodat je weer scherper gaat zien. En dan ga je scherper zien. Wat zie je dan? Dat hij die weldaden, waar de catechisme zo van spreekt, hij wil schenken. Dat hij dus die weldaden uit vrije genade aanbiedt. En dat je niet anders kan het niet uit zijn handen te grijpen. Maar dat zijn zulke kostbare dingen. Als iets heel kostbaars is, dan leg je vaak met twee handen eromheen en dan hou je het goed vast. Kleine kinderen zie je het zo vaak doen met van die porseleinen of met glazen dingetjes. Dan zie je ze heel goed vasthouden. Maar zo is het geestelijk ook. We gritsen het niet. Maar dan neem je het aan. Je hebt het niet verdiend. Misschien zegt u het nu, ik heb er helemaal geen recht op. En dan steek ik toch ook mijn handen niet uit. Want ik heb het niet verdiend dat hij dat aan mij zou geven. Ik ga nu dat voorbeeld door mijn hoofd heen van Spurgeon. Dat Spurgeon op de kansel staat in Londen en houdt zijn gouden horloge naar voren. Wie komt, die krijgt dit gouden horloge. Het was muisstil in de kerk. Er zit een jongen daar op de eerste rij. Wil jij dat gouden horloge? De jongen die schrikt en die gaat naar achteren. En dan horen ze op de galerij voetstappen. En dan komt een klein jongetje van de galerij af. Die komt voor de kansel te staan. En die houdt zijn hand omhoog. Spurgeon gaat van de kansel af. Die pakt dat gouden horloge voor iedereen zichtbaar. Legt het in de hand. Dit is voor jou. Dat jochie, dat wist het. Om zo te komen. En het zo te ontvangen wat hem beloofd was. Dat geloof. Die weldaden ootmoedig aan te nemen. En zegt u, ik heb er geen recht op. Mag ik u eens vragen. Als we bijvoorbeeld David zien. Is er dan ooit iemand buiten de hemel gebleven vanwege hoererij? Is er iemand buiten de hemel gebleven vanwege overspel? Vanwege moord? Vanwege diefstal? Vanwege een grote schuld? Nee, dat weet u ook wel, David mocht het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie blijven wel buiten? Die niet geloven. Buiten blijven. Niet bij God zijn vanwege het ongeloof. Daarom is het ongeloof de grootste zonde. Ongeloof, dat is Christus laten staan en hem voorbij lopen. Paulus die schrijft aan de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 2, dat buiten staan degenen die het evangelie niet gehoorzaam zijn geworden. Daarom is het toch verschrikkelijk, gemeente, dat we van nature een hart hebben vol ongeloof. Ongeloof waarmee we bij de Heere wegblijven. Ongeloof houdt ons bij Gods genade vandaan. En daarom laat dat zien, u, jij en ik, we zijn 100% zelf verantwoordelijk. Dat we het ongeloof laten bestaan in ons hart. Of die bede. Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof ter hulpe. Heere, leer mij te geloven. Ik kom bij de tweede gedachte, de verzorging, het verzorgd zijn. Wat is een waar geloof? Ja, zegt u, wacht even, maar dominee, is er dan ook een onwaar geloof? Hoe kan dat? Nou, zei Luther, dat komt omdat er een duivel is. Luther die zei, de duivel dat is de aap van God. Want de duivel die doet alles na en kopieert alles van God. Er zijn namelijk ook bekeringsgeschiedenissen van de duivel die prachtig zijn, die welluidend zijn, wel klinkend. En toch, het gaat om de Heere heen. We zien dat ook bijvoorbeeld terug in het historische geloof. Ja, het is belangrijk om zaken met je verstand te kennen en te weten. En belangrijk is dat je de Bijbel belijdt dat het van Genesis tot Openbaringen het waar en ontwijfelbaar woord van God is. Maar met die kennis in het verstand, daar word je niet zalig. Het is belangrijk, maar niet zaligmakend. Want je blijft een verstandschristen. En hoe ver kunnen we er ook niet in gaan? In de theologie. Alles te beredeneren. Als dit, dan dat. Maar waar heb je het met elkaar over? Je bespreekt de waarheid. Je discussieert misschien zelfs over de waarheid. Maar wat mis je nou in het hart? De beleving van die waarheid. Die levenssappen, die stromen niet uit de wijnstok in het hart. Een waarheid die je niet uitdrijft tot Christus. Of een tijdgeloof. Tijdgeloof, dat gevoel, dat invloed, wat invloed op je gevoel uitoefent. Als je onder de indruk komt doordat iemand je wat vertelt. Een getuigenis die iemand aflegt. Of dat een lied of een psalm je tot ontroering brengt. Of dat je een korte tijd onder de indruk komt van een ziekbed of een sterfbed of een ongeval. Maar na verloop van tijd dan verdwijnt het. En vergeet je weer wat nu zo'n indruk op je hart maakt. Is dit nou niet wat er zo in deze tijd rondgaat? Dat er nadruk wordt gelegd op wat je voelt en wat je meemaakt, dat het door je heen gegaan moet zijn. Maar het duurt zo kort. En dan blijkt dat het geen wortel heeft geschoten. Dat het niet zaligmakend is. Ja, dat is nou zo'n prachtige groene rank aan die wijnstok. Prachtige bladeren. Maar geen druiven, geen vruchten. Geloof wat maar eventjes duurt. Geloof zonder eeuwigheidswaarde. En als het woord niet open gaat en je kleeft het woord niet aan. En het woord is niet voor je, die lamp voor je voet. En je zoekt niet aan de hand van het woord je weg. Gemeente, dan kan de Heer het niet goedkeuren. Dat is nou wat de Heer ook afkeurt. Dan hebben we nog het wondergeloof. Geloof aan de hand wat je ziet en wat je hoort. En dat je bij het wonder blijft. Dat iemand na jaren niet heeft kunnen lopen en opeens kan hij weer lopen. Maar als je alleen bij het wonder blijft en En verder niet, dan verdwijnt het wondergeloof ook. Het wondergeloof kan voor de landman niet bestaan, want er zitten geen vruchten aan en dan moet hij het afsnijden. Wat is het? Wat is dan wel het ware geloof? Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is een vaste grond de dingen die men hoopt en een bewijs de zaken die men niet ziet. En dat zesde vers van Hebreeën 11. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen, want die tot God komt moet geloven dat Hij is en een beloner is van degene die Hem zoeken. De apostel die maakt hier die verbinding dat aan het ware geloof het zoeken daarvan deel uitmaakt. Je kan niet zonder. En zoeken dat doe je niet alleen met je ogen. Dat doe je ook met je oren. En met je verstand, met je hart, maar ook met je handen. Immers als je wat kwijt bent en dan kan je onder de kast kijken, maar op een gegeven moment ga je toch met de hand eronder of je daarin het voelt zitten. Dus daar is alles bij betrokken. Maar zoeken, dat doe je voornamelijk met je hart. Want geloof raakt het hart. Dan gaat je hart erop gericht worden, omdat er een vast vertrouwen in dat hart geboren wordt. Nee, niet vertrouwen op jezelf, maar dan ga je op het woord van de Heere vertrouwen. Dan zoek je in het woord buiten jezelf, dan ga je Christus zoeken. De wijnstok. En dat is nou als je ingeënt wordt, dan gaat dat in dat verborgene, wat ik u zei, als die tak wordt met dat mesje, die inkeping, en dat wordt erin gedaan, dan gaan daar die sappen en dan gaat het uitlopen, die wortels gaan zich hechten aan die wijnstok. Dan wil dat die rank, die wil sappen hebben uit die wijnstok. En dat is nou wat de Heilige Geest werkt. Dat vertrouwen op die wijnstok. Vertrouwen dat die verbondenheid vaster en zekerder wordt aan die wijnstok. Als je geen verwachting meer van jezelf hebt en dat je leert over te geven aan Christus, is dat net als je bij de dokter komt en je moet geopereerd worden. Dan loop je niet vlak voor de operatiekamer uit. Wat doe je dan? Dan geef je je in feite over aan de handen van die arts. Dan vertrouw je die arts. Dat doet niks af dat je er tegenop ziet, hè? Maar er komt wel een vertrouwen dat die arts zijn werk gaat doen. Gemeente, en is dat nou niet het een van de moeilijkste zaken? Het zit zo vast in onszelf. Misschien heeft u dat voorbeeld wel eens gehoord van de Schotse dominee Chalmers. Dominee Thomas Chalmers uit de 18e eeuw, die ging bij een vrouw uit zijn gemeente op bezoek. En hij liet het woord spreken en hij wilde die vrouw duidelijk voorhouden hoe genadig en groot een middelaar is voor zondaren. Maar elke keer zei die vrouw, ja maar dominee. Ja, maar dominee, maar ik dominee. En Chalmers die werd stil. Hij kon het woord niet kwijt bij die vrouw. Hij wist niks meer om haar te overtuigen dat er ook een middelaar voor haar zou zijn. En op een gegeven moment had Thomas Chalmers geëindigd en hij ging naar huis. Maar toen hij daar wegliep, moest hij over een hele smalle plank over om aan de andere kant van de sloot te komen. En hij staat daar bij die plank en hij zet zijn voet erop en hij voelt al gelijk hoe die plank doorbuigt. Hij haalt zijn voet weer terug en nog een keer. En de vrouw die ziet dat vanuit de deuropening en ze roept tegen dominee Chalmers, dominee, die plank is stevig genoeg, waag het er maar op. En dominee Chalmers die keert zich direct om. En die zegt tegen die vrouw, ja maar waagt u het nou eens op Christus? En dit was die bliksem die haar in het hart trof. En die heeft die vrouw daar geveld. En op dat moment kwam ze moede, arm en naakt tot hem die zalig maakt. De Heere die raakte haar met dat ene woord en ze moest erkennen met haar hart, het woord van de Heere is waar. En dit is nou dat ware geloof dat de Heilige Geest werkt. Kennis komt niet in één keer, gemeente. Dat is wat we graag willen. Maar het ware geloof, dat is net als die levenssappen uit de wijnstok, druppel voor druppel. Een druppel die de ogen opent. Een druppel die het hart opent. En u kent dat, toch? Dat het geloof zwak of klein is. Dat er strijd is. Dat er in één keer die tegenstand weer opkomt en dat er wantrouwen komt. Of zelfs twijfelmoedigheid. En toch kan je niet ontkennen dat je iets van die zoete levenssap hebt mogen smaken omdat je niet meer zonder hem kan. Dat je zou wegkwijnen zonder die wijnstok. Dat je niet anders naar hem kan uitzien omdat hij zo lieflijk is. En dat je weet bij hem is het ware water des levens. En tegelijk, ja, maar ik ben arm en ik ben blind vanwege mijn zonde. En ik doe die lieve middelaar nou zo elke keer weer kwaad. En ik laat hem elke keer weer staan. Ik loop hem weer voorbij. En ben je in eigen ogen een vruchteloze rank. En toch de genade te proeven, hij heeft mij niet weggesneden. En hij komt met het evangelie van genade. En dat door het woord en het werk van de Heilige Geest, die genade ontsloten wordt. Gemeente, hebben we daar nou dorst naar? Hebben we nou zin in die levenssappen op te mogen drinken? Op te mogen zuigen? Die liefde van Christus, die genade, die oneindige genade. Honger en dorst. Want waar worden de ogen op gericht? Die weldaden, die geschenken, die eerste genade geeft vergeving van zonde. Ja, dat je schuldig bent onder Gods wet. Dat je niet kan begrijpen dat hij nou jouw schuld en ongerechtigheid op zich heeft genomen. En dat hij zichzelf onder het recht van God heeft gegeven. Ja, voor ons, daar snijdt Gods recht alles af. Dan zou je zelfs van die wijnstok afgesneden moeten worden. Maar hij, die wijnstok, is tot op de stam afgesnoeid. Opdat er genoeg plaats zou zijn voor zondaren om ingeënt te worden. En dan wordt je hart ook nog gericht op die tweede genadegift. De eeuwige gerechtigheid. Bevrijding van de eeuwige dood. En dan recht voor God te komen te staan. Gemeente, dat zijn toch al indrukwekkende woorden. Een zondaar die recht voor God kan komen te staan. Wij zouden wegkruipen. Maar de Heere die trekt je omhoog, zodat je rechtop komt te staan. Waarom? Omdat hij je dan recht in de ogen kan kijken. Onbegrijpelijk. Op hem te mogen zien. Gemeente, dat is nou vertrouwen. Om het, wat dominee Chalmers zei, waag het er nou maar op. Vertrouwen dat hij geeft. En mag de een al wankelend. Ja, wie wel eens op zo'n smalle plank hebt gestaan, die weet dat je er zo vanaf kan vallen. En dat je dan je ogen niet op die plank moet richten, maar aan de overkant. Allemaal lessen die je dan krijgt. En terwijl een ander die mag weten van ja, maar die plank daar kan ik op vertrouwen. En met één stap op die plank en je bent aan de overkant. Ziet u hoe onderscheidend het kan liggen. Maar dat, Die levenssappen in de verbondenheid met de ware wijnstok Christus. Het is allemaal genade vanwege die wijnstok om Christus wil. En dan komen we bij de derde gedachte, de belijdenis. Maar wat heb je dan nog om te geloven? Dat zijn nou die levenssappen die uit de wijnstok stromen. En dat heeft een christen nodig. Merkt u op, gemeente, hoe pedagogisch de Heidelbergse catechismus is? Want waar zondag 6 mee eindigt, waaruit weet gij wie deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Dan is het antwoord uit het heilig evangelie. En nu zondag 7, waar wijst de catechismus ons op rond dat ware geloof in de middelaar, dat het een christen nodig is te geloven al wat ons in het heilig evangelie beloofd wordt en wat de 12 artikelen ons leren. Gemeente, daar vinden we de opvoedkunde op en top als eerste wat naar boven komt. De catechismus die op het evangelie wijst en wat het evangelie aan zondaren belooft. En de 12 artikelen die leren ons in een samenvatting wat dat geloof inhoudt. We hebben het gehad over het geloof waarmee wij geloven. En nu wijst de catechismus ons op dat geloof waarin we geloven. En tegelijk een samenvatting van heel dat geloof. Dat hele werk van de drie-enige God, verwoord in 12 artikelen van het ongetwijfeld christelijk geloof. God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing en God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En dan 12 artikelen. En wat werkt dat ware geloof uit? Steeds meer binding aan Gods woord. Meer en meer binding aan het heilige evangelie. En je wordt meer en meer verbonden aan Gods belofte. Door de inlijving in de wijnstok Christus, dan is het geloof noodzakelijk geworden, gericht op Christus. Christus die tot ons komt in het evangelie. Ja, gemeente? Heel het evangelie, dus ook in de oordelen. In de zegeningen en in de oordelen. En overal klinkt het in de schrift in feite. Ik ben de Heere, uw God. Dat is nu evangelie. Waarom? Omdat God zijn volk uitleidt uit de slavernij in vrijheid. Wat heeft Israël toch een grote God. En in dat woord van God, daar klinken wet en evangelie tot zondaren. Een boodschap, een mens kan niet bestaan van nature voor God. Dat hadden we al in het eerste deel van de catechismus, verdoemd in Adam. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben ongerechtigheid geboren, mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zegt David, wie zal een reine geven uit een onreine? En door de werken der wet kan geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. En daarom wijst de catechismus er ons ook op dat het evangelie belooft, die rechtvaardiging van de goddelozen. Waar u eerder in de catechismus al voor is gehouden. En alles in het Oude Testament, al die offers die daar gebracht zijn in de tabernakel, in de tempel, dat is alles gericht op de komende Christus. En dat is toch het rijke evangelie. Dat daar in het Oude Testament al die weg van ontkoming werd gepreekt voor zondaren. Dat daar in het Oude Testament, en waar Johannes in zijn brieven van schrijft, het bloed reinigt van alle zonde. En dat is nou wat er verkondigd wordt in de verkondiging van de belofte van de drie-enige God. En het woord wijst ons op de vele plaatsen wat er gepreekt moet worden. Gods belofte. Ja, de belofte ten goede. En de belofte ten oordeel. Want wie zich niet bekeert en wie de roepstemmen van God negeert, hun eigen wegen blijven gaan, die zullen verloren gaan. Dat is ook een belofte. Een hele scherpe belofte. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg, hebben we gelezen in Johannes 15. Men werpt ze in het vuur. Ze worden verbrand. Dat doet de landman, de Heere. Met degenen die niet geloven. Laat ik het anders zeggen, die niet willen geloven. Maar ook dat andere, dat de goddeloze zijn weg verlaat en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft. Hij vergeeft. Menigvuldiglijk. Een arme zondaar die ontvangt een rijke belofte. De catechismus zegt. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Zo'n klein woordje. Twee letters. Al. Een woordje waar we vlug de hand mee kunnen lichten. Maar voor elk woord van de Heere, dan moeten we buigen en niet weggummen. Het hele evangelie moet doorklinken. En we moeten ons aan zijn gezag onderwerpen. Strijden tegen de zonde. Want het is dan niet alleen in de strijden tegen de zonde en de rechtvaardiging, maar ook in de heiligmaking. Om te leven uit het hart. Buigen voor heel het woord van de Heere. Dus ook buigen voor de goddelijke verkiezing. Buigen voor het recht van God. Buigen voor de eis van de rechter dat u, jij en ik ons moeten bekeren. Buigen voor Gods welbehagen. Buigen voor Gods voorzienigheid. Buigen voor Gods genade. Gemeente, in feite buig je dan toch voor Gods woord. Want al deze zaken houdt de Heer ons in zijn woord voor. Luister naar zijn stem. En de catechismus die houdt ons die rijkdom van heel het woord van de Heer voor met die belijdenis van het geloof met de 12 artikelen. Het was Irenaeus van Lyon in 170 Christus de eerste aanzetten heeft geschreven. Maar gemeente, die 12 artikelen, vergeet u dan nooit in te nemen dat er zelfs zijn die met die belijdenis op de lippen de dood zijn ingegaan. En met die woorden de eeuwigheid voor Gods aangezicht zijn komen te staan. Daarom die 12 artikelen die we elke zondagavond mogen horen, dat is een onuitsprekelijke rijkdom. En daarom wordt het zo vaak ook gezegd. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Mag dat nou leven in het hart? Als je mag horen van God de Vader die alles geschapen heeft. Hadden we dat vanmorgen niet? Op die winterdag en die rode zon die opkwam. En toen ik hierheen reed zo bij Ameiden, dan kom je boven bij de lek en dan zie je die prachtige zon opkomen boven het water. Het zal hier niet anders zijn geweest. En als je dan voorzichtig nu mag al opmerken dat de struiken gaan uitlopen. God de Vader die alles schept. Het voorjaar komt er weer aan. God de Zoon in zijn vernedering en in zijn verhoging. Dat lijden en sterven in de diepste diepte van de hel is neergedaald. Die totale verlatenheid. En waarom? Om God de Vader zijn eer terug te geven. Dat zondaren gered worden. Op die derde dag is opgestaan uit de doden. Waar het leven werd verkondigd. En wordt verkondigd. Van God de Heilige Geest. Die dat geloof in het hart wil werken. In de catechismusverklaring van dominee Van der Vlies, daar staat het er zo mooi, dat wanneer de Heilige Geest een kruimeltje van dat zaligmakende werk van dat geloof, door het heilig evangelie in onze harten werkt, onze ziel niet werkzaam wordt met een klein deel, maar met de volle Christus en de volle zaligheid. En Van der Vries die zegt het ook, het geloof in zondag 7, dat zijn als het ware twee zondagsarmen die zich sluiten om Jezus Christus. En waarom? Omdat hij twee open armen uit heeft gestrekt aan het kruis van Golgotha. Prachtig toch, gemeente? Weten of niet weten. Liefde gemeente, daar gaat het om. Wast op in de genade en de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En ja, gemeente, er is een trap en mate in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Maar er is in ieder geloof, in een kruimeltje of een klein geloof, in een aangevochten geloof. Ook als het een oprecht geloof is, dan is het toch iets dat Jezus Christus aanneemt en omhelst. Dan is het toch iets van dat jongetje dat in ons dan zit om toch als een bedelaar de handen op te houden. Of de Heer in dat hand wil vullen. Dat aannemen van de dierbare weldaden door het geloof, door het heilig evangelie, door de Heilige Geest in het hart. En dan is dat catechisme zo persoonlijk mijn hart gewerkt. Het wonder. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Mogen we dat smaken, gemeente? Ook als je nog met al die ja-maars zit. En die schroom dat het zo drukt als een slot dat op het hart zit. Dan zeg ik het toch in navolging van dominee Chalmers. Waag het er toch op. Ga naar deze zaligmaker. Ga maar over die plank. Ga naar de school van de Heilige Geest. Klop maar aan om onderwijs te krijgen. Luister naar dat onderwijs. Wat de Heilige Geest wil geven. Hoe? Door dat heerlijke evangelie van zijn genade. En leg je handen dan ook biddend op. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Doe het om Christus wil. Amen. Heere, danken en bidden. Heere, wat een onderwijs ligt er toch in uw woord en in de catechismus. Als ware worden we toch als kleine kinderen gewezen op die genade die er ligt in de tweede Adam, de Jezus Christus. Ja, waar zondag 6 over sprak. Dat werd ons in zondag 7 nogmaals voorgehouden. Opdat we de levenssappen van Christus zouden smaken. En zo bidden we, Heer. Laat toch dat werk van de landman die u bent. En het werk van de wijnstok Christus verder gaan. Om zo zondags harten te trekken tot u en uw dienst. Dat er toch vruchten zouden komen, de bekering waardig. Heere, dat aloude onderwijs wijst ons door uw woord een weg. En laat de geest, Heere, werkzaam zijn in de harten tot overtuiging van zonde en gerechtigheid en oordeel om zo u te voet te vallen. Leer ons als een klein jongetje dan onze hand op te houden dat u het zou vullen. U zegt het toch zelf, opent uw mond wijd open en ik zal het vervullen. Zo mocht dat ook weer klinken, Heere, die heerlijke belofte. Dat we er niet aan voorbij zouden lopen. Neig onze hart en voeg ze samen tot de vrees van uw heilige naam. Zo danken we u, Heere, voor dit stille uur. Dat u met ons gaan als we van hier gaan. Vergeef al het zondig in spreken en in luisteren. En bekwaam ons in deze week ook weer tot de taken waar gij ons toe roept. Sterk in ieder, Heere, jong en oud, klein en groot. De jongens en meisjes als ze weer naar school toe gaan. De jongeren als ze morgen weer misschien lange afstanden moeten fietsen. O Heere, bewaar ze. Want de gevaren op de wegen zijn zo groot. En sterk in iedereen op de plaats waar u haar hebt gesteld. In de gezinnen of op het werk of op andere plaatsen. En ook als we geen werk meer kunnen of mogen doen. Heere, ondersteun en sterk ook daarin. Wees met diegenen die straks alleen thuis komen. Wilt u die plaatsen waar misschien verdriet over is vullen met uzelf. En zij die alleen door het leven gaan, Heren. Ach, de een mag nog met vreugde dat doen en de ander die iets mis. Maar wilt u daarin spreken? Want voor een ieder geldt, we hebben uw woord. We hebben die borg en middelaar zo nodig. Heren, wilt u dat in rijke mate schenken? Brengt u de gemeente volgende week zondag hier weer samen. Geeft u dan dominee van Marle wat nodig is om uw evangelie te verkondigen. Om de wijnstok Christus aan te wijzen en aan te prijzen. En doet u dat ook in de bijbellezing als dominee Uitslag hier zal voorgaan. Heren, laat de gemeente getrouw opkomen, maar ook een verlang om het woord te horen. Dat zo het mag uitlopen. Op een wijngaard die ingeënt is op die wijnstok Christus. Met vruchten die een toonbeeld zijn in deze tijd. Tot eer van uw heilige naam. O Heere, zie ons aan. Niet in onszelf, maar zie ons aan in de wijnstok Christus. Om zijnentwil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen op Psalm 71, het 10e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Psalm 71, vers 10 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.